Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Audiohuis.
Voel jij je wel eens aangevallen?
Ja. Maar mag ik het heel simpel zeggen? Ik heb geleerd om me daar niks van aan te trekken.
Hanna, Hanneke en Aoussa deelden in de vorige aflevering hun ervaringen van kerk verlaten. Hoe je een trauma kunt oplopen na het verlaten van een groep. Een mooi, open gesprek. Maar toch voelde het een beetje als 4-1. 4 kerkverlaters tegen 1 dominee.
Natuurlijk raken de dingen je. Maar ik zou het eigenlijk niet eens moeten zeggen als ik dat vergelijk met wat jullie meemaken. Het kan me eigenlijk niet meer zo van raken wat mensen van mij vinden. Vergeet niet dat mensen die zeggen niet gelovig te zijn, dat die wel de vrijmoedigheid hebben om christenen te beoordelen. Dat doen ze dus ook, hè? Dat is de andere kant van het verhaal.
Het wordt bijna een wel eens niet-te spelletje. Wie oordeelt er nou meer over wie?
Is het van beide kanten dan niet gewoon ook wat ons mensen kenmerkt? Anders zou er toch in de wereld ook niet zoveel onvrede zijn. Voor zover ik nog op de kansel sta en in een kerkdienst doe. Ik heb het heel vaak over het oordeel. En dan zeg ik altijd, daar gaat u niet over. Daar ga ik niet over. Daar gaan wij niet over. Wij hebben niet het recht om iemand over iets dan ook te veroordelen. Daar gaan wij niet over.
Het is niet te geloven dat mensen zo hard over anderen kunnen oordelen. Dit is Niet te geloven. Een podcast van een dominee, Wout van Haften, en ik zijn zoon, Ruben van Haften.
Ik maak het nog af en toe mee dat mensen mij bejegenen waarvan ik zeg, komen die mensen erbij? En dat raakt je dan, dat doet je pijn. Dan kun je 2 dingen doen. Je kunt er boos over worden, over mokken met jou of met mama. Je kunt ook zeggen, ik doe net alsof het niet bestaat. Maar je moet er wel wat mee, want het blijft haken. Die haken blijven in je ziel op een gegeven moment zitten. Dat doet pijn. En de meest voor de hand liggende menselijke reactie is dat je dan afzet met dezelfde soort munitie als dat die ander jou beschoten heeft. En dat moet je dus niet doen.
Je afzetten met dezelfde munitie als de ander. Het kan leiden tot polarisatie. Iets wat mijn vader en ik in onze relatie juist niet willen laten gebeuren. Je hebt hoogleraar polarisatie Hans Boutelier al eerder gehoord. Hij legt uit wat die term nou precies inhoudt.
Gemobiliseerde vijandschap. Dus er zitten 2 grote factoren in. Ten eerste, is er sprake van een proces van tegenstellingen, conflicten, dat is allemaal zo erg niet, tot daadwerkelijke vijandschap. Een vijandschap is een belangrijk begrip in de politicologie. Een vijand wil je niet zien, die wil je niet horen, die wil je het liefst verbannen. En op het moment, en dat is de tweede factor, dat het gemobiliseerd wordt tot in een beweging of in een fysieke acties, dan kun je echt sprake van polarisatie. Dus ik zie polarisatie echt als een proces uit elkaar vallen van groepen dat uiteindelijk kan leiden tot gemobiliseerde vijandschap.
Dus mensen die ruzie met elkaar hebben omdat ze het niet eens zijn, dat hoeft niet per se polarisatie te
zijn? Nee, dat is helemaal geen probleem. Ik vind ook dat het woord te snel gebruikt wordt. Dus als minister Van der Wal zegt dat er rond de wolf gepolariseerde verhoudingen zijn ontstaan in Nederland, vind ik dat te snel gezegd. Dat is gewoon een verschil van inzicht en een verschil van dat is eigenlijk politieke strijd. Ja. Want dat onderscheid moet je maken. Polarisatie is iets anders dan politieke strijd. Omdat politieke strijd ben je in principe er nog op gericht om gezamenlijk tot een uitkomst te komen. Maar bij polarisatie is dat niet meer het geval. Dus er is een soort van domein, daar moet je een beetje gevoel hebben dat je elkaar wel ongeveer kan vertrouwen. Je blijft natuurlijk altijd een beetje paraat en alert. En ik denk wel dat in deze tijd het domein van de vanzelfsprekendheid wel enigszins geërodeerd is. Dus daarom staan we ook al een beetje wantrouwend ten opzichte van elkaar. Omdat er daadwerkelijk inderdaad ook wel misschien minder vanzelfsprekendheden zijn dan toen wij jong waren.
Die vanzelfsprekendheid van geloof hebben Ausa, Hanna en Hanneke, de drie kerkverlaters uit de vorige aflevering, ook niet meer.
De mensen die ik dan ben tegengekomen in mijn onderzoek ervaren eigenlijk wel allemaal een grote bevrijding na het verlaten van de kerk.
Je hoort onderzoeker Annemieke Dannenberg weer. Een geestelijk verzorger die onderzoek heeft gedaan naar de psyche van kerkverlaters.
En tegelijkertijd ook een groot verlies, groot gemis, rouw. Vanwege dat de gemeenschap er niet meer is. En er niet zo snel vervanging wordt gevonden voor zoiets als de kerk. En ik denk dat in de kern dus die weg naar bevrijding, die gaat over het oké zijn met jezelf zonder God.
Jij zei net aan tafel eerder, Ruben, dat ik toch de neiging had om te evangeliseren. Hè? Dat zei je. Ik snap dat vanuit jouw context. Maar het lijkt bijna alsof je de kern van de boodschap, die ook levens kan vullen en vervullen, het lijkt wel alsof je die boodschap niet meer mag brengen. Ik begrijp dat dat triggeren kan, maar we spreken nou juist over deze dingen. En dan mogen die verschillende facetten, die mogen toch waarachtig wel aan bod komen.
Het is niet zo dat je er niks over mag zeggen, maar het hele punt wat ik daarmee bedoel is, het is prima dat jij gelooft, het is prima dat het geloof voor jou belangrijk is, maar snap dat dat voor jou zo is. Dat het niet voor iedereen zo is.
Natuurlijk.
Dus als jij komt met, dit staat er in de Bijbel, of dit zegt Jezus, daar heb ik niks aan, want ik heb daar niks mee. Maar als jij zegt, dit en dit geloof ik, want dit en dit is voor mij belangrijk, dat mag je prima zeggen.
Mag ik hierop inhaken?
Ja?
Waar het spanningspunt nu zit, is dat als je gelovig bent, welke religie dan ook, dan is er in de kern toch zoiets als ervan overtuigd zijn dat dat de beste waarheid is. Dat dat het goede leven behelst. En kerkverlaters bewegen zich naar het grote niet weten. En ik denk dat daar een soort spanning zit. Omdat als je beweegt naar het niet weten, dan voel je denk ik ook meer tolerantie voor andere mensen die het niet weten. Of die misschien wel een overtuiging hebben, maar die kan heel verschillend zijn. En ik denk dat er voor veel verlaters, ook voor mij, zit een soort allergie op het moment dat iemand zegt, ik heb de waarheid in pacht. Ik weet wat het goede leven voor jou is en ik gun jou dat zo.
Ja, oké, maar daarvan zeg ik, dat is in psychologische zin en ook in pastorale zin niet de goede aanpak. Want dan ga je toch de ander weer domineren.
Mm-hmm.
En de wegen die die ander moet gaan en mag gaan, dat kan die persoon alleen maar zelf bepalen.
Je kunt de kerk verlaten, je er op latere leeftijd bij aansluiten. Bij alle vormen van verlaten of aansluiten hoort een stuk loskomen van de oude situatie. Ondanks dat bijna 60% van Nederland niet kerkelijk is, blijft de rol van geloof en religie in welke vorm dan ook van belang. Dit is hoofdstuk 8. God anno nu.
Ik ben Gert-Jan Zegers, getrouwd met Rianne. We hebben 3 dochters. Ik heb 10 jaar lang in de politiek gezeten. En sinds een jaar ben ik eruit, ruim een jaar. Ja, nu ben ik van alles.
Mijn vader en ik ontvangen oud-partijleider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers.
Ik ben als politicus was ik voor 2 dingen verantwoordelijk. Ik was verantwoordelijk voor het compromis wat ik sloot. Maar je bent evenzeer verantwoordelijk voor dat wat er gebeurt als jij niet meedoet aan dat machtsspel. Ik ben door onrecht geraakt, bijvoorbeeld als het gaat over mensenhandel. Ik heb slachtoffers in de ogen gekeken wat mij diep geraakt heeft. Als ik vervolgens alleen maar ga preken, zeg je, oh, het is toch zo erg en die gedwongen prostitutie, en moet je toch kijken wat er op de wallen gebeurt. En ik zal alleen maar preken. Ja, dan zou ik niets voor die vrouw die ik in de ogen heb gekeken, die het slachtoffer is van uitbuiting, daar zou ik niets voor hebben kunnen betekenen. Terwijl ik die stap naar voren heb gezet en ben gaan meedoen en heb gezegd, macht en moraal moet je bij elkaar brengen. Dus macht is niet vies. Macht in zichzelf is niet vies.
Nee.
Maar het moet met moraal samengaan. Ja. En dan kun je het inzetten voor iets goeds.
Als christelijk politicus moet je meedoen aan het machtsspel. Omdat je verantwoordelijkheid draagt voor wat er in Den Haag besloten wordt.
Liep je daarbij niet tegen grenzen op van om over de moraalgrens heen te gaan of er juist te ver van af te blijven?
Je probeert natuurlijk altijd de grens van de moraal in acht te nemen. Dus ik heb altijd nagegaan, maak ik iets beter of hou ik het slechte tegen? Of ja, word ik ergens in meegenomen inderdaad? En wat uiteindelijk ook mijn idealen bezoedelt. Wat ik heb geprobeerd is Jezus na te volgen. Iedere keer na te gaan. Wat is mijn verantwoordelijkheid? Voor welke keuze sta ik? En wat is dan het goede? Mag je als christen, mag je meedoen aan een oorlog of niet? Mm. Ik heb toestemming gegeven aan het bombarderen van uitgereisde Syriëgangers. Dus die gingen vanuit Nederland, zijn die naar destijds ISIS-gebied gegaan. Wij hebben groen licht gegeven voor bombardementen op ISIS. Daarmee ben je verantwoordelijk voor dood, voor moorden. Mag dat?
Kom je jezelf tegen.
Maar dan moet je dus nadenken. Wat is de verantwoordelijkheid van de staat? En wat is mijn individuele verantwoordelijkheid? Individueel zegt Jezus, vergeef. Haat je vijand niet, maar heb hem lief. Als staat moet je kwetsbare mensen beschermen. De staat moet soms wel, die mag wel het zwaard gebruiken. Mag wel macht gebruiken, geweld gebruiken. Maar daar moet je natuurlijk iedere keer over nadenken. En dan kan ik niet zeggen, dat besluit is de wil van God. Dat mag ik echt niet zeggen.
Gert-Jan voelde constant strijd om zijn leven als christen en politicus goed te balanceren. Dat vind ik bijzonder om te horen. Het is helemaal niet zo dat Gert-Jan de Bijbel openslaat en precies weet wat hij moet doen. Nee, hij voelt dezelfde afwegingen die elk mens voelt. Ik heb zelf een aantal keer op je gestemd toen ik nog gelovig was. Dat was niet per se omdat ik het eens was met je punten, maar eigenlijk omdat de partij ChristenUnie heet. Mm-hmm. En ik dacht, als christen moet ik nou eenmaal op de ChristenUnie stemmen. Ja. En daarin ben ik niet de enige die zo denkt, weet ja. ik. Dat is toch eigenlijk niet wat je wil, lijkt me.
Nou, wat ik hoop is dat mensen altijd goed nadenken over hun stem. En het gaat veel meer over wie geef je vertrouwen. En dan is het natuurlijk wel van belang om te weten, hoe is iemand, wie is iemand, wat is een morele kompas. En dan snap ik wel dat als dat morele kompas vergelijkbaar is, namelijk je staat op een gelovige manier in deze wereld en je neemt het evangelie serieus en op die manier probeer je je keuze te maken, snap ik dat, dat je dan je vertrouwen aan zo iemand geeft. Maar christenen zitten in elke partij.
Ik heb ook vaak gestemd op de CU, voor die tijd de RPF. Hè? Ja. Omdat ik vond dat het getuigenis en de manier waarop het getuigenis werd vertaald in daden wel belangrijk vond. En dat ik vond dat, ook al was er maar één stem, dat die kon blijven worden gehoord. Ja. Hè? Dat niet zou zwijgen. Ja. Want dan zou natuurlijk die input en die invloed van het christelijk getuigenis, dat zou helemaal kunnen verdwijnen.
Precies, en daarom is het raar dat er heel vaak christenen worden bevraagd van, hey, hoe zit het? Wil jij moraliseren? Wil jij jouw wil of jouw geloof opleggen? En die vraag wordt niet op dezelfde manier aan iemand met een andere overtuiging.
Precies, maar ik denk wel eens dat vaak gedaan wordt omdat men bang is voor het christelijk getuigenis.
Ja. Ja.
Dat kan gebeuren. Ik heb ooit gesprekken gehad met mensen die zeiden, toen we spraken over de basisprincipes van het geloof, van het christelijk geloof, Wout, wil je stoppen? Want anders ben ik bang dat ik nog christen word.
Maar ik heb ook wel dingen gevonden omdat ik christen was.
Weet je, het christendom, ik heb dat nooit beschouwd als een set van overtuigingen of een set van opvattingen of waarden en normen of regels. En dan zeggen mensen, dat moet zeker van jouw geloof. Er moet helemaal niks van mijn geloof. Dus als jij zegt, ja, ik had opvattingen want ik was christen, dat snap ik, omdat christenen natuurlijk daarover nadenken van, hoe denk je dan over seksualiteit? Hoe denk je over relaties? Wat is dan goed? Wat is niet goed? Wat is de bedoeling van God? Natuurlijk. Maar voor mij is dat nooit de kern van geloof geweest. De kern is, er staat iemand voor je en die zegt, ik hou van jou. En wat er ook gebeurt, we kunnen altijd overnieuw beginnen. Overigens denk ik dat heel veel mensen leven alsof, ook als ze zeggen dat God niet bestaat, dat hij er niet is, ze leven toch alsof hij er wel is. Want ze staan 's ochtends op met diezelfde enorme drang om die wereld beter te maken. Om iets goeds voor hun naasten te doen. Ze hebben ook verontwaardiging over onrecht. En als alles toeval is en we komen nergens vandaan en we gaan nergens naartoe, waarom zou je je boos maken? Waarom zou je heilig verontwaardigd zijn? Waarom kun je überhaupt weten wat recht en wat onrecht is?
Omdat ik dat voel in mijn vezels.
Kijk,
ik heb daar geen God voor nodig, voor mijn gevoel. Om te weten wat goed en fout is. De reden dat ik niet iemand neersteek is niet omdat dat niet zou mogen van God. Maar omdat ik dat zelf niet wil doen.
En waarom? Waarom is dat niet goed dan?
Omdat je mensen geen kwaad wil doen.
Waarom niet?
Nou ja, ik denk omdat dat inherent is aan mens zijn. Dat je...
Waarom is dat inherent aan mens zijn?
Ja, ja, ik heb geen antwoord.
Wie zeg jij dat?
Nee. Ik heb geen antwoord op die waarom-vraag. Maar
en toch voel je het.
Ja.
En dat geeft precies aan dat heel veel mensen leven alsof God er wel is. Alsof het leven wel zin heeft. Alsof het wel een bedoeling heeft. Alsof er wel een absolute moraal is. Want je voelt iemand die een ander neersteekt. Dat doe je niet. Dat kan niet. Dus ik ga geen scheidslijn door die samenleving maken tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen goed en niet-goed. Want dat loopt dwars door ons eigen hart heen. Het goede en het niet-goede zitten allebei ook in mijn hart.
Mijn naam is Boris van der Ham. Ik ben oorspronkelijk acteur, dat af en toe ook nog wel eens. Ik ben bestuurder bij verschillende organisaties. Ik ben ook lang voorzitter geweest van het Humanistisch Verbond. De organisatie van atheïsten, vrijzinnigen, seculieren, agnosten. En ik ben nog steeds actief als bestuurder bij Humanist International. Dat is de koepelorganisatie van allerlei humanistische organisaties uit de hele wereld.
Gert-Jan Segers en Boris van der Ham liepen elkaar net mis in de Tweede Kamer. Op de dag dat Van der Ham in 2012 afzwaaide, werd Segers beëdigd. Beide bedreven ze politiek, maar wel vanuit een heel ander wereldbeeld.
Ik zeg wel eens, om ook een beetje een knipoog naar de kerk te maken, van wat een humanist in mijn geval verbindt met bijvoorbeeld christenen of andere mensen met een religie, is dat je het besef hebt dat de mens niet bij brood alleen leeft. Dus dat er meer is dan alleen maar economische handelingen. Dat je wat verdient en dat je dat uitgeeft en dat je dan dat dan ongeveer jou tot mens maakt. Nee, je leeft bij meer dan brood alleen. En dat gaat dus ook over zingeven. En dan kan je natuurlijk heel veel overlap hebben. Er is wel natuurlijk een fundamenteel verschil tussen mensen die God erbij betrekken. Want de ene heeft een heel erg duidelijk omlijnd idee van wat God is en wat hij kan en hoe diep die in jouw persoonlijk leven verankerd is. De andere heeft een heel, laten we zeggen, een God die heel ver weg is, hè, die dat meer als een kracht of, nou, hè, dus die niet een persoonlijke God is. Maar toch het geloof dat er is, iets buiten aard, zeg maar, dat maakt wel waar ik op afhaak bij een kerk. Ik zeg wel eens, ja, een van de grootste problemen van religie is dat je ervoor in God moet geloven. Want voor de rest, een verband hebben, dat je elkaar ontmoet, dat je gemeenschappelijke liedjes hebt, gemeenschappelijke verhalen hebt, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als dat samen moet hangen met het geloven in God, en dat doe je dan niet, omdat dat, nou ja, omdat je daar niet in gelooft, dan ontvalt een heel belangrijke gemeenschappelijkheid. En dan vind ik het als humanist eigenlijk belangrijk, omdat er steeds meer mensen zijn in Nederland die niet in hun God geloven, dat het feit dat je wel behoefte hebt om samen dingen te doen, dat je dat op een andere manier moet gaan organiseren. Hoe komt het nou dat mensen die bijvoorbeeld kerkelijk zijn, meer doen voor de samenleving dan mensen die dat of heel orthodox zijn, maar helemaal niet christelijk zijn?
Ja.
Komt dat nou omdat ze christelijk zijn? Nee, dat komt dat een kerk een soort hubfunctie vervult om dingen aan jou te vragen die je misschien anders niet had gedaan. Want heel vaak zeggen mensen, oh, dat wil ik wel doen. Want mensen willen namelijk heel graag iets doen voor een ander. Alleen weten niet hoe. Want ze kennen de anderen heel vaak niet. En mijn stelling is ook, in een steeds seculiere samenleving moet je die hubfunctie dus ook verplaatsen naar andere plekken.
We hebben natuurlijk te maken met een samenleving die enorm geïndividualiseerd is. En de groepsgebondenheid die is dus aan alle kanten is die aan het openvallen geraakt. Dat speelt natuurlijk al heel lang. En denk je dat de kerk daarin ook een rol kan spelen in die handreiking naar de maatschappij, om het zo te zeggen?
Daar denk ik heel dubbel over. Je ziet dat eigenlijk nog steeds religieuze groepen buitengewoon veel invloed hebben in onze samenleving. Niet omdat ze zo groot zijn, maar omdat ze georganiseerd zijn. Daar zit een voordeel aan en een nadeel aan. Het feit dat de ChristenUnie, om maar even heel politiek te maken, zo vaak heeft geregeerd, is gewoon omdat het een stabiele partij is. En daarom zijn ze zo groot. Anders zijn partijen die net zo groot zijn, maar nog nooit hebben geregeerd. Dus je ziet dat wel degelijk het feit dat je georganiseerd bent en dat je een beetje weet wat je wil, wat je vindt, en dat je bereid bent om compromissen te sluiten, dat leidt ook dat je een grotere invloed hebt.
Ondanks dat ik problemen heb met de kerk, kan het ook veel betekenen voor mensen. En zo'n kerkelijk gevoel zouden we eigenlijk ook de seculiere wereld moeten bieden, zegt Boris.
Hoe zorg je ervoor dat je al die mensen die seculier zijn, toch een samenleving biedt die warmte is, die solidair is, die eigenlijk al die dingen biedt die je bij wet niet kan regelen? Vorig jaar was ik in Noorwegen, waar ze alweer in de jaren 50 een soort ritueel hebben bedacht. Wel een beetje geënt heel ver op een christelijk ritueel, maar dat hebben ze helemaal seculier gemaakt. Dat is namelijk de confirmation, heet die. Waarin jonge mensen die uit seculiere gezinnen komen, een paar maanden lang in hun puberteit, 13, 14, 15 jaar, iets over normen en waarden krijgen en allemaal dingen meemaken, discussiëren met elkaar. En aan het einde van dat traject krijgen ze een confirmation, een geweldig grote bijeenkomst in de lokale zaal, in het stadhuis of in, ik was in de Krieghal in Bergen bijvoorbeeld, zaten gewoon 1000 man. En die kregen daar een bevestiging van het langzaam naar de volwassen wording gaan. Gewoon een klassieke rite de passage, zou je kunnen zeggen. Hè? Wat in het Jodendom heet dat dan de bar mitzwa. En nou ja, je hebt allerlei religies die ook een vorm hebben. Maar dit was een seculiere. En wat je daar nou zo mooi zag, daar werden liedjes gezongen. Daar werden toespraken gehouden. Was God niet nodig, omdat daar een andere manier van samenkomst was. Dat ging ook over je verbonden zijn aan een land, verbonden zijn aan elkaar, het hebben over normen en waarden. En toen dacht ik, nou, dat zou toch heel mooi zijn als we in Nederland zo'n soort traditie ook onder jongeren gaan krijgen. Waarin mensen dus, jonge mensen, nou ja, met elkaar praten over normen en waarden, weet niet allemaal. Het is een prachtig seculier ritueel. Hey.
Gratuleren. Gratuleren, gratuleren. Zou je daarheen gaan naar zoiets?
Ja, zeker. Denk het wel. Zeker. Zoals je schetst. Dat is best een mooi beeld.
Ja.
Het gaat om de oprechtheid. Waarmee kom je bij elkaar? Als je met die jonge mensen, zoals je schetst, ook alleen maatschappelijke dingen deelt die van nut en betekenis kunnen zijn voor hun welzijn. Ja, wie zou daarop tegen kunnen zijn?
Terug naar Gert-Jan Segers. Is er dan wel iets wat de maatschappij zou kunnen leren van de kerk, van de mensen in de kerk?
Ja. Heel veel. Dat is trouw aan elkaar, dat is gemeenschapsvorming, dat is omzien naar elkaar, dat is elkaar vasthouden, ook als het moeilijk is. Niet weglopen bij ingewikkelde karakters. Vergeven, mensen een tweede kans geven. Dus dat zijn heel veel elementen waar die samenleving zijn voordeel met de kerk en met het evangelie zou kunnen doen.
En wat kan de kerk van de wereld leren?
Om... Nou ja, wat jou is overkomen, om niet te beginnen met het oordeel. Om niet te beginnen met de moraal. Om niet te beginnen met ik vind van jou. Of jij doet dit, dus vind ik dit van jou. Zeker onbevangenheid. Luister eens naar elkaar. Wees eens nieuwsgierig. Luister eens naar iemands motieven. We hebben allemaal de neiging om te oordelen. Dus daar hoef je ook weer niet speciaal christen voor te zijn. Maar ik zou zeggen, een zekere onbevangenheid. Ik denk dat goed is voor christenen in de kerk.
Dit persoonlijke avontuur is bijna voorbij.
Vooral de vader-zoon-relatie van jullie, dat je dit samen doet. Ja, ik vind dat wel heel erg mooi.
En iemand moet zijn eigen antwoorden proberen te vinden.
Ik denk alleen niet dat wij ooit beoogd hebben om dat mensen door de strot te duwen.
Mijn vader en ik hebben geluisterd naar mensen en zijn geconfronteerd met ons eigen denken. We hebben mensen ontmoet die we nooit zouden ontmoeten en werden zo gedwongen om onze visies te verbreden.
Jij maakt gewoon een vergelijkbare keuze als je vader heeft gemaakt.
Je probeert eigenlijk een verhaal voor jezelf te maken van hoe jij die twee eigenlijk uiterste opvattingen toch in jouw persoon kan verenigen.
Ik zeg alleen dat ik soms gevoelens heb van ongemakkelijkheid.
Misschien realiseerde ik me op dat moment onbewust wel dat ik je kwijtraakte.
Ik heb dus het idee dat ik in die tijd echt heel homofoob was.
Jij knuffelde hem, dat vond ik wel opvallend trouwens.
Dat ging spontaan, ja.
Hoe ik er nu in sta, is vaak wat mensen niet verwachten.
Okay.
Zo zou ik erin willen staan.
Ja, die snap ik wel.
Misschien zit je nu nog veel te dichtbij je vader. Dat je ook nog misschien opstandig bent of zo. Het moet ook rijpen. En soms komt dat jaren later. Dat je denkt van, goh, ja, nou snap ik het.
Maar hoe sluit je zoiets dan af? Ik ga iets doen wat ik, toen we begonnen aan deze podcast, nooit had verwacht. Het zal eerder uitzondering dan regel zijn, maar het is zondagochtend en ik ben weer in de kerk. Mijn vader als dominee, ik als bezoeker.
Bedanken we weer dat we zo ook in alle openheid en vrijheid...
De dienst begint zoals altijd met wat zang en een korte lezing uit de Bijbel. Maar dan?
In de podcast die Ruben en ikzelf ook maken, gaat het over die verbinding. En Ruben en ik schetsen daarbij eigenlijk een tegenbeweging, een tegendraadse beweging. Ik van niet gelovig tot belijdend christen. Zijn beweging was tegenovergesteld van actief, meelevend, overtuigd lid van de kerk naar niet meer gelovig. Toen ik pas tot bekering was gekomen, jong en bruisend van activiteit, wilde ik elke discussie met elke andersdenkende wat graag aan. En misschien wilde ik ten diepste de discussie altijd wel winnen. En ik herken het nu in hem. En in onze tweespraak raakte ik er meer en meer van overtuigd wel vrijmoedig te mogen getuigen en te mogen blijven getuigen, maar niet te kunnen overtuigen. En wat mij het meest raakte en heel veel geleerd heeft, en het raakt mij nog steeds, merk ik nu op dit moment, voor mensen die getraumatiseerd zijn geraakt als kerkverlaters, voor wie de kerk voor sommigen heel veel betekende. Iets wat mij diep, heel diep raakte. We hebben de verbinding nodig. Jij wilt ook nog kort even iets zeggen.
Volgens mij start je dan met een hallo gemeente. Zo heb ik dat altijd geleerd. Goedemorgen. Ja, ik ben een aantal jaren erg gelovig geweest. Dat was toen alles voor me. Eigenlijk tot een paar jaar geleden. En direct daarna besloot ik om het vrij fel van me af te duwen. Dat heb ik niet zonder reden gedaan trouwens, maar omdat ik me echt niet meer kon vinden in waar het geloof voor stond. Dus ik moest mijn eigen waarheid vinden. Ik moest het opnieuw leren. En het is waar dat ik veel meer mezelf ben geworden daarna. Maar ik vroeg me altijd af, mis ik iets? Zie ik iets niet in geloof en spiritualiteit wat anderen daar wel in zien? Dus besloot ik deze zoektocht te starten samen met mijn vader, die dus nog wel gelovig is. We spraken mensen over hun versie van geloven, over waarom ze niet meer gelovig zijn of juist wel, over opvoeding, over wonderen. Allerlei punten waarin ik en mijn vader Wout lijnrecht in tegenover elkaar lijken te staan of leken te staan. Want ik ontdekte steeds meer dat we eigenlijk hetzelfde willen hierin. Een normale relatie met mensen die anders denken dan wij zelf. Een normale relatie met elkaar. Zonder dat de een de ander altijd zijn gelijk hoeft te bewijzen. Nu denk ik dat geloof of ongeloof helemaal niet zo'n groot verschil meer hoeft te zijn als ik altijd dacht. Voor mij is het niet anders dan wat je lekker vindt of wat je hobby's zijn. Daar hebben we ook geen ruzie over. Het is iets wat bij je moet passen eigenlijk, in welke vorm dan ook. En wat een ander daarvan vindt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat is iedereen's eigen verantwoordelijkheid. Wel hoop ik dat ik mensen kan uitnodigen om meer naar elkaar te luisteren. Stap uit je eigen bubbel, luister naar de ander. Dat heb ik voor dit project gedaan en dat gun ik eigenlijk iedereen. Ook jullie in deze zaal, misschien juist de mensen in deze zaal, juist christenen. Ik heb me namelijk vaak veroordeeld gevoeld in de kerk en misschien is dat helemaal niet nodig. Voor niemand die anders denkt. Niemand heeft de absolute waarheid in pacht, ook ik niet trouwens. En de wereld kan een vervelende plek zijn en met elkaar kunnen we hem een beetje liever maken. Dus doe dat ook. Ik ben niet gelovig, maar dat maakt mij niet jullie vijand. Jullie zijn wel gelovig, dat maakt jullie niet mijn vijand. Het maakt ons alleen anders. En ik denk dat dat precies is wat nodig is in deze wereld, want hoe saai zou het zijn als iedereen hetzelfde denkt. Want zit het interessante niet veel meer in de mensen die het niet met je eens zijn, dan die dat wel zijn. Dus het enige wat ik eigenlijk wil zeggen is, laten we van elkaar blijven leren. Laten we nieuwsgierig blijven naar elkaar, eens of oneens, gelovig of ongelovig. Dank u wel.
We gaan een lied zingen.
Dit was Niet te geloven. Bedankt voor het luisteren. Heel veel mensen in onze maatschappij hebben te maken met thema's als kerk verlaten, anders denken dan je ouders of kinderen en homoseksualiteit. Er zijn ontzettend veel soortgelijke verhalen. Mocht je die willen delen, je kunt me bereiken via Instagram, @RubenVanHaften. En vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Laat dan, als je wil, een recensie achter en beoordeel de podcast met sterren. Niet te geloven is een podcast van mijn vader Wout van Haften en van mij Ruben van Haften in samenwerking met Audiohuis. Ik ontwikkelde het concept samen met Rick Uilenbroek en hij deed ook de montage, mix en mastering. Projectleiding door Pauline Reinders en co-montage door Lieve Sonderen en Natasja Blauw. Dank aan alle mensen die mijn vader en ik mochten spreken. Het was soms confronterend, maar bovenal mooi en verbindend.